Goedenavond, gemeente. Welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. Op de avond van Goede Vrijdag. Dat welkom geldt ook ieder die deze dienst rechtstreeks of later online met ons meebeleeft. Voorganger vanavond is onze wijkpredikant Dominee van den Berg. Het orgel wordt bespeeld door Jan de Wit. In deze bijzondere dienst is er ook gelegenheid om met elkaar het heilige avondmaal te vieren. Er is een symbolische bloemschikking gemaakt. Ik heb daarover de volgende uitleg gekregen. Onder het kruis tussen de stenen ziet u rode bloemen. En die symboliseren het lijden van Jezus. Rood is de kleur van pijn en verdriet. Maar het is Jezus die redding brengt. En dat maakt deze vrijdag goed. God houdt deze wereld vast aan een kruis en langs de weg van het kruis wordt alles uiteindelijk nieuw. Tegen het eind van de dienst is er een digitaal collectemoment. De collectedoelen en de mogelijkheden om te geven zullen tijdens dat moment nader worden toegelicht door de diaken van dienst, dat is Wim Becker. En de avondmaalscollecte, waarvoor u straks ook aan tafel kunt geven, die is dit jaar bestemd voor het werk van Dorcas in Libanon. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 562, het eerste vers, Ik wil mij gaan vertroosten. Namens de kerkenraad wens ik u al een gezegende dienst.
Tot hem wil ik mij wenden. Zullen we zo stil worden tot onze God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de gekruisigde, door de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus schrijft, wij weten dat ons oude bestaan met Christus is gekruisigd, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. En over Jezus sterven, over zijn begrafenis, zal het vanavond gaan in de verkondiging. Zover is het nog niet. We zien nu uit de psalm die ook tijdens de afgelopen vespers gezongen werd. Psalm 22. En nu zingen we vers 10 en 13. Coupletten die ook helemaal bij deze dienst passen. Inclusief de avondmaalviering. Psalm 22, vers 10 en ook vers 13. Zullen we samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat u het volbracht heeft. Zoals we zojuist zongen. En het zijn dezelfde woorden als de Heer Jezus Christus aan het kruis uitriep. Het is volbracht. De missie is behaald. We danken u dat het daarom ook een goede vrijdag is. Al is die nog zo vol van ernst. Is die tegelijk ook zo donker. Is daar zoveel op gebeurd op die dag dat Jezus stierf. Waarom dat? Daar redding is gebeurd. Verzoening. U het voor ons heeft volbracht. Daarom is het Goede Vrijdag. De Goede Vrijdag. En we bidden u, wilt u ons dat vanavond ook weer helemaal duidelijk maken? Vanuit uw woord en ook door uw sacrament. Daar vragen we om, omdat wij dat zelf helemaal niet kunnen organiseren, kunnen regelen. We zijn daarin helemaal op u aangewezen. Op die stem van u. Op die liefde van u. Op uw geest. De geest die Jezus uitblies. De geest die hij gaf. Ook vanaf het kruis. Kom met die geest ook vanavond in ons midden. Leg uw woorden aan ons hart. Breng het sacrament diep binnen in ons bestaan. Dat we erdoor vertroost en bemoedigd worden. Er ons hart aan op zullen halen. Geef ons dat hier in de kerk, maar ook degenen die deze dienst meebeleven thuis. Misschien juist op zo'n avond als deze er zo graag bij hadden willen zijn. Om het met eigen oren hier te horen, met eigen ogen te zien. Het sacrament zelf aan te pakken. Maar het gaat niet door ouderdom, door ziekte. Wees ook bij hen en breng hen ook dicht bij dat geheim. Wij danken u ook voor mensen die vanavond na lange tijd toch weer in de kerk zijn. Dat dat allemaal gelukt is. Spreek ook hen aan en raak hen aan. En zo leggen we deze hele dienst en al die diensten waar uw gemeente samenkomt in deze stad, in ons land, in deze wereld. We leggen die in uw handen, ook die broeders en zusters. Die de vrijheid niet kennen die wij hier hebben. Die in het geheim moeten samenkomen. Die maar met weinig stilstaan bij uw sterven. Bij uw redding. Wees ook daar aanwezig. En dat ze in hun lijden bemoedigd worden. Vertroost worden door uw lijden. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond uit het Johannes-evangelie, Johannes 19, vers 28 tot en met 42. Het is tijdens de kruisiging van Jezus en het spitst zich toe. We zijn bijna aan het eind van zijn lijden daar. En dan lezen we in vers 28, toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopte er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag. En de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat en nog wel op een bijzondere Sabbat, namelijk van het Pesachfeest, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus. Maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. En zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt: ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenis en het volgende gedeelte, vers 38 tot de 42, is met name het uitgangspunt voor de verkondiging. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus was toegegaan, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. We gaan nu zingen uit lied 587, een lied van Ria Borkent. En ze noemt dat lied zelf Staties bij Johannes 18 en 19. Denk maar aan de kruisweg, Staties. En we zingen daarvan de laatste 3 staties, aansluitend bij het gelezen gedeelte en als voorbereiding op de verkondiging. Lied 587, vers 5, 6 en 7. Het 5e, 6e en ook 7e vers van lied 587. Gemeente van Jezus Christus. Geheime gelovigen. Dat zijn mensen die in Jezus geloven, maar vanwege hun veiligheid dat niet openlijk kunnen uiten en met anderen beleven. Dat moet echt in het grootst geheim. Niemand, of bijna niemand, weet daarvan. Zulke geheime gelovigen zijn er bijvoorbeeld in Noord-Korea. Met een streng atheïstisch regime. Christelijk geloof is daar uit de boze. Dus ze moeten in het geheim geloven. Of ook geheime gelovigen vind je in streng islamitische landen. Nou, twee van zulke geheime gelovigen komen ook tegen op die allereerste Goede Vrijdagavond. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Van Jozef wordt het ook expliciet gezegd in vers 38. Hij was een leerling van Jezus, maar uit angst voor de Joden in het geheim. Ja, Jozef heeft een hoge positie bij de Joden. Hij is lid van de Hoge Raad. En die vooraanstaande positie, die wil hij niet kwijt. Vandaar zijn discipelschap van Jezus in het geheim. Een geheim gelovige. Het geldt ook voor die ander, voor Nicodemus. Hem komen we trouwens al eerder tegen in het Johannes-evangelie. Johannes refereert er ook aan. Toen hij 's nachts Jezus bezocht had. Jezus bezocht voor een geestelijk gesprek. Van hart tot hart. Nicodemus is een fariseer, een Joodse leider. Dus ook al een vooraanstaande positie. En dat hij 's nachts Jezus bezocht, is natuurlijk al veelzeggend. In het donker. In het geheim. Maar nu treden ze allebei aan het licht. Nu komen ze er openlijk voor uit. Het bijvoeglijk naamwoord geheim kan er vanaf. Jozef gaat namelijk naar de stadhouder, naar Pilatus, toe met het verzoek om het lichaam van Jezus te begraven. Samen met Nicodemus. Ja, waarom? Blijkbaar is er bij dat kruis van Jezus wat met hen gebeurt. Iets beslissends. Jezus' dood heeft hen in de openbaarheid gebracht. Calvijn die verwijst hierbij naar Johannes 12. Daar ging het trouwens in een eerdere Leidenszondag hier in de kerk al over. Weet je nog? Dat beeld van de graankorrel. Die gezaaid wordt, de grond ingaat en daar in de verborgenheid sterft. En ontkiemt om uiteindelijk naar boven te komen als een korenaar met vele graankorrels. Wat een prachtige vergelijking van Calvijn. Dat verborgen karakter van die graankorrel. Je ziet er niks meer van als hij de grond in gaat. Het correspondeert nu prachtig met dat geheime geloof van deze twee discipelen. Maar het gaat vooral over het sterven van Jezus dat vruchten afwerpt. En hier zien we ze, die vruchten. Die discipelen, ze komen in beweging. Ze laten zich nu niet meer beheersen door de angst voor de Joden, maar door de liefde voor Christus. En liefde, zou Johannes later schrijven in zijn brieven. Liefde drijft de vrees, de angst uit. Het sterven van Jezus aan het kruis heeft dit bij hen uitgewerkt. Ja, gemeente, op deze Goede Vrijdag, bijna 2000 jaar later, na die eerste Goede Vrijdag, is het goed om ons dat zelf af te vragen. Wat heeft dat kruis van Christus, zijn sterven, in mijn leven uitgewerkt? Wat heeft het mij gegeven? heeft het mij in beweging gebracht. En brengt het mij in beweging. Jozef en Nicodemus komen in beweging. Maar zijn ze niet te laat? Jezus is immers al gestorven. Nee, wat ze doen is veelbetekenend. Het is een daad van grote liefde. Kijk, die Romeinen lieten toen de ontzielde lichamen van gekruisigden vaak lange tijd aan de schandpaal hangen. Ter afschrikking. Gruwelijk. Gruwelijk was dat. Want de aasvogels kwamen en deden zich te goed. Onterend was dat ook. En de Joodse leidslieden waren al eerder naar Pilatus toegegaan met het verzoek of zij de lichamen van de drie gekruisigden konden meenemen. Want de Torah die gebood dat lichamen van geëxecuteerden aan de vooravond van de Sabbat, en daar hebben we het hier over, direct moesten worden begraven. Maar wat gebeurde er dan met die lichamen van die geëxecuteerden? Die kwamen in een massagraf terecht. Ver, ver buiten de stad. Maar dat willen Jozef en Nicodemus niet. Nee. Ze willen Jezus echt de laatste eer bewijzen. Hem een eervolle begrafenis schenken. Ook al kost dat hun veel. En dan heb ik het nog niet over die kostbare verzorging van het lichaam van Jezus. Dat komt straks. Nee. Ik bedoel dat ze zich hiermee ook verontreinigen. Voor diezelfde Joodse wet. Want een dode aanraken, dat betekende dat je onrein was. En zodoende konden deze twee ook niet het komende Pesachfeest, dat voor de deur staat, vieren. Verboden toegang. Onrein. Bovendien, zoals ik ergens las, ze zullen echter ook daarna voor hun vrienden onrein blijven, omdat ze zich openlijk bekend hadden tot een van God vervloekte. Immers, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo stond het in diezelfde wet van Mozes. Maar deze twee hebben juist de zegen in dat sterven van Jezus gezien en ontvangen. En daarom brengen ze dit offer en dragen ze de gevolgen. En ze brengen Jezus naar een tuin, vlak bij Golgotha. Het is een graftuin. En het graf is van Jozef zelf, lezen we bij Matthäus. Johannes is trouwens de enige evangelist die tuin noemt. En het woord dat hier in het Grieks wordt gebruikt betekent eigenlijk hof. Oftewel een grote, afgebakende tuin. En het woord hof, dat doet natuurlijk direct denken aan die eerste hof in de Bijbel. De hof van Eden. Het paradijs, daar leefde de eerste Adam met zijn vrouw Eva. En daar in die hof was geen graf. Nee. Daar stond de boom des levens. En de vruchten daarvan schonken het eerste mensenpaar leven. Leven voorgoed. De dood was niet in vragen. Maar toen ging het mis. De mens zwichtte voor het kwaad. Verraadde God. En paradise lost. Ze moesten de tuin uit. En in hun spoor volgden de duivel, de zonde en de dood. En sindsdien kwamen er wel graven in deze wereld. Ontelbare graven. Maar de Heere God liet het niet daarbij. Nee. Want hij wil ons niet kwijt. de tweede Adam kwam. De zoon des mensen. God zelf. In mensengestalte. Hij ging die verloren werkelijkheid van ons in met huid en haar. Hij droeg de gevolgen van zonde en schuld tot aan het kruis. En hij stierf ermee. Maar niet als fiasco, maar als verzoening. Wat zeg ik? Als overwinning, want zo klonk het uit zijn eigen mond voordat hij de geest gaf. Als een overwinningskreet. Het is volbracht. En zo werd dat kruis. De boom des levens. Waar ons leven tot bloei komt. Prachtig verbeeld in die liturgische schikking van vanavond. Bloemen. Rood. Inderdaad, de kleur van pijn, van lijden, maar ook de kleur van verzoening, van liefde. En bloemen. Symbool van het nieuwe leven. Ja, door Christus overgave aan het kruis, zijn liefde tot de dood, kreeg de duivel de genadeklap. En onze zonde, die nam Jezus mee het graf in. Dood en begraven zijn ze, voorgoed weg. En dat maakt dat graf waar ze Jezus nu in leggen, tot de omkering van alles. Voorzichtig. Daar Jozef en Nicodemus, de gestorven Jezus, het rotsgraf in. Jozef heeft bindsels bij zich. Doeken, linnen, waarmee ze Jezus zullen inwikkelen. Nicodemus heeft specerijen meegenomen. Een mengsel van mirre en aloë. Geurstoffen. Fijn gestampt tot poeder. Dat tussen die doeken wordt gestrooid. Waarin het lichaam gewikkeld wordt. De geur ervan, de zoete geur, moet de geur van de ontbinding verdrijven. Verdoezelen. Ja, Johannes vermeldt ook het gewicht van die specerijen. Dat is immens. 100 liter. Weet je hoe zwaar dat is? Meer dan 30 kilo. Nou ja, met zulke hoeveelheden werd eigenlijk alleen maar een koning begraven. Nou, zo wordt Jezus door deze twee discipelen geëerd. Met een koninklijke waardigheid. Koning der Joden had Pilatus op een bordje boven het hoofd van Jezus laten spijkeren aan het kruis. En hij bedoelde dat uber sarcastisch. Koning der Joden. Maar de Heilige Geest, die weet dat dit ten diepste volle ernst is. Dat het waar is. En ieder die Jezus lief heeft, die weet het daarom ook. Zoals Jozef en Nicodemus. Het is hun koning. Die ze zo gaan begraven. Zo eer bewijzen. Kijk, in de kerk leren we dat Jezus begrafenis bij zijn vernedering hoort. Hij is het rijk van de dood ingedaald. Afgedaald. Tot op de bodem. Zeker. Maar het Johannes-evangelie werpt er nog een ander licht op. Net als op Jezus' kruisiging, hè, hoorden we eerder. Die is Jezus' verhoging ook, zegt Johannes. Zijn verheerlijking zelfs. Evenals zijn begrafenis dus. De zoete geur die het hele graf vult, want zoveel is het. Maar ook in de handen, de kleren, de haren van Jozef en Nicodemus trekt. Die zoete geur in zijn koninklijke proporties. Het is er het teken van. De verheerlijking die Jezus begrafenis ten diepste is. En zo bewijzen deze discipelen Jezus hun liefde. Ja, het is het antwoord. Hun eigen antwoord. Op die allerdiepste liefde van Jezus. Die ze gezien hebben. Die ze gehoord hebben. Die hen gewonnen heeft. Toen hij aan het kruis hing. En nu bewijzen zij hem hun wederliefde. Zonder precies te weten wat ze doen. Hoe het verder zal gaan. Dominee Andries Soutendijk schrijft in een meditatie hierover. Ik blijf dat mooi vinden. Dat die twee niet goed wisten wat ze deden. Toch deden ze het. Uit liefde. En dan zegt hij, als christen weet je nooit precies hoe de geur van het evangelie zich via jou verspreidt. Die onwetendheid moet blijven. Het is beter zo. Niet het effect van onze daden, maar de liefde van Christus is het. Die ons motiveert. En zo is het. Als we anderen gaan helpen om er zelf beter van te worden, dan draait het om het eigen ik. Of dat nou persoonlijk is, of als land met je hulp aan ontwikkelingslanden. Als het alleen om jezelf draait, om je eigen ik, is dat zonde. Nee, als het goed is, motiveert de liefde van Christus ons. En die liefde, gemeente, is belangeloos. Is onvoorwaardelijk. Is een onuitputtelijke bron. Aan de voet van het kruis leren we hoe die liefde is. Aan Jezus' voeten leren we werkelijk liefde hebben. En zo leggen uit liefde Jozef en Nicodemus Jezus in het graf. Het woord dat trouwens Johannes gebruikt voor graf is anders dan toen doorgaans werd gebruikt. De Nadense Bijbel heeft dat goed begrepen als ze heel letterlijk het hier vertaalt met gedenkplaats. Dat staat er ook in het Grieks, gedenkplaats. Uiteindelijk is Jezus' graf een gedenkteken. Dat hij voor ons de dood is ingegaan. En doorgegaan. Om aan de andere zijde op te staan. Voor ons. Jezus leven van ons leven. Jezus dood van onze dood. Ja, over gedenken gesproken. Straks gedenken we Christus dood. Zijn ultieme offer bij brood en wijn. Gedenktekens van zijn lichaam, van zijn bloed. En die gedenktekens, die worden ons in de hand gelegd. Die worden ons aangereikt. En we ontvangen dan, ook weer ten diepste, Christus zelf. En we proeven zijn oneindige liefde. Hoe die smaakt? Heerlijk. Koninklijk. Zalig. Amen. Jezus leven van ons leven. Zullen we dat lied nu ook zingen? 575, 1 en 6. Het eerste en zesde couplet van lied 575. Thank you. Misschien heeft u het al zien staan op de kop van de tafel, van de avondmaalstafel. Dat prachtige icoon. We hebben een echte iconenschilder in ons midden, Nelly van der Gaarde. Heeft dit icoon gemaakt en de achterzijde zal morgen centraal staan tijdens de stiltedienst. Maar nu toont de achterkant of de voorkant zich. En het is Jezus te midden van zijn discipelen. Alle 12 zit hij aan tafel. De tafel waar hij het avondmaal instelde. En ze zitten er allemaal. Eén heeft geen aureool boven zijn hoofd. Judas. Maar allemaal mogen ze delen in de tekenen. En het bijzondere is dat ze een soort achter de tafel zitten, waardoor de kring open is. En wij vanavond, als zijn discipelen, als zijn leerlingen, mogen de maaltijd meevieren. Gelijktijdig worden met deze maaltijd aan de voet van het kruis terechtkomen. Daarvoor lees ik eerst het avondmaalsformulier. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en met gelovig en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Verhef daarom uw harten tot God en laten wij de Heer onze God dank zeggen, want hij verdient onze dank. We zegenen hem omwille van Jezus, zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen. En onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie daaruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van de Messias, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat hij komt. Maranatha. Zullen we samen bidden. Almachtige God en barmhartige Vader, we bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij met het lichaam en bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden. Opdat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En we met elkaar als leden van één lichaam, als broeders en zusters in liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Terwijl de tafel nu verder zal worden klaargemaakt, zingen we uit de bundel Hemel Hoog, lied 517. We zongen het lied ook afgelopen zondagmorgen, maar het is een prachtig en toepasselijk lied ook juist voor vanavond, voor de viering van de maaltijd van onze Heer. Aan uw tafel, Hemel Hoog 517, en we zingen vers 1... 3 en 4. Het eerste, derde en vierde couplet. Thank you. de beker in uw handen. Ik wil het woorden van de nodiging komen uit het laatste Bijbelboek. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Die nodiging betreft ook de gasten in ons midden die de naam des Heren beleden hebben. We vieren vanavond lopend avondmaal. U komt, jij komt naar voren, ontvangt van mij het stukje brood en van de diaken een bekertje wijn. Als u liever druivensap heeft, moet u dat even aangeven aan de diaken. We nemen het brood en het bekertje terug naar de bank en zullen dan straks gezamenlijk het met elkaar vieren, samen met hen die het ook thuis meevieren. De manier van aangaan is eerst de korte banken langs de muur van voor naar achter en dan de brede banken hier recht voor, weer van voor naar achter. En de ambtsdagen zullen dat begeleiden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als dankzegging lees ik twee coupletten uit Hemelhoog 516. Halleluja, brood des hemels, Herder die ons voedt en wijdt. Halleluja, tot u komen zondaars in vrijmoedigheid. Jezus, voorspraak, vriend, verlosser, hoge priester, pleit voor mij, waar bevrijde zielen zingen, eeuwig aan de dood voorbij. Halleluja, Heer der Heren, aard uw voetbank, hemel uw troon. Halleluja, Gij wilt komen tot ons mensen, mensenzoon. Gij maakt door uw levensbeker ons van dode werken vrij, rein. Gij de priester, Gij het offer, Gij geheim van brood en wijn. Ik wil de organist vragen om even te spelen. Kunnen we de tafel toedekken. Ik wil nu bidden een avondgebed van dominee Troost en dat sluit aan bij Jezus' laatste kruiswoord. Zullen we samen bidden. In uw handen bevelen wij onze geest. Nu de avond is gekomen en de hemel donker wordt. In uw handen, Heer, bevelen wij huis en haard, ons werk en onze woning. In uw handen bevelen wij zonen en dochters, vaders en moeders. In uw handen bevelen wij broeders en zusters, vrienden en vijanden. In uw handen bevelen wij de wind en het water, de wereld en al wie erop wonen. In uw handen bevelen wij ons denken en doen, onze driften en dromen. In uw handen bevelen wij onze ziekte en onze zorgen, onze ziel en onze zaligheid. Nu de avond is gekomen en de hemel donker wordt, bidden wij, laat uw aanschijn over ons lichten en geef ons uw vrede om Christus wil, onze koning, priester en profeet. Amen. We gaan nu over tot de inzameling van de gaven. Het collectemoment dat zal worden toegelicht door de diaken van dienst Wim Becker. Wim.
Goedenavond gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. Samen met ouders en belangenbehartigers zetten zij zich in om goede woonlocaties op te zetten waar anders begaafde mensen met plezier en goede zorg kunnen wonen en waar er ruimte en aandacht is voor een leven naar het woord van God. Uw bijdrage voor kerkbeheer is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen en onze instrumenten zoals orgels en piano's. Daarnaast helpt u met het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse gemeente. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor de kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Na de collecte zingen we lied 590, dat indrukwekkende lied bij het sterven van Jezus. En ook als opmaat naar Stille Zaterdag en Pasen. Lied 590, 1, 4 en 5. Nu valt de nacht. Straks, na de zegen, zullen we in stilte de kerk verlaten. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.